Zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 73, de eerste drie versen.
Oh,
heilige en onfeilbaar woord en wel in het tweede boek der koningen en daarvan het 14e hoofdstuk. Toch vooraf doe mij met de kerk van alle eeuwen en tijden belijdenis van het ongetwijfeld christelijk geloof vervat in de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Koningen 14. In het tweede jaar van Joas, de zoon van Joahas, de koning van Israël, werd Amazia koning, de zoon van Joas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Joadan van Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, nochtans niet als zijn vader David. Hij deed naar alles wat zijn vader Joas gedaan had. Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen, het volk offerde en rookte nog op de hoogten. En het geschiedde nu als het koninkrijk in zijn hand versterkt was, dat hij zijn knechten sloeg die de koning zijn vader geslagen hadden. Doch de kinderen der doodslagers doodde hij niet, gelijk geschreven is in het wetboek van Mozes, waar de Heer geboden heeft, zeggende: de vaders zullen voor de kinderen niet gedood worden en de kinderen zullen voor de vaders niet gedood worden, maar een ieder zal om zijn zonde gedood worden. En hij sloeg de Edomieten in het Zoutdal 10.000 en nam Sela in met krijg en noemde haar Jokteel tot op deze dag. En toen zond Amazia bode tot Joas, de koning van Joas, de zoon van Jehu, de koning van Israël, zeggende: komt, laat ons elkanders aangezicht zien. Maar Joas, de koning van Israël, zond tot Amazia, de koning van Juda, zeggende: de distel die op den Libanon is, zond tot de seder die op de Libanon is, zeggende: geef uw dochter aan mijn zoon ter vrouw. Maar het gedierte des velds dat op de Libanon is, ging voorbij en vertrad de distel. En gij hebt de Edomieten dapper geslagen, daarom heeft uw hart u verheven. Heb de eer en blijf in uw huis, want waarom zoudt gij in het kwaad, u in het kwade mengen, dat gij vallen zoudt gij en Juda met u? Doch Amazia hoorde niet en daarom toog Joas, de koning van Israël, op, zodat hij en Amazia, de koning van Juda, elkanders aangezichten zagen te Bethsemas, dat de Juda is. En Juda werd geslagen voor het aangezicht van Israël en zij vloden een iegelijk in zijn tenten. En Joas, de koning van Israël, greep Amazia, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Ahazia, te Bethsemas, en kwam te Jeruzalem. Hij brak aan de poort van Jeruzalem, van de poort van Efraim tot aan de hoekpoort 400 ellen. En hij nam al het goud en het zilver en al de vaten die gevonden werden in het huis des Heren en in de schatten van het huis des konings, misgaders, gijzelaars, en hij keerde weder naar Samaria. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en wat hij gedaan heeft, zijn macht en hoe hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vader en hij werd in Samaria begraven bij de koningen van Israël en zijn zoon Jerobeam werd koning in zijn plaats. En Amazia, nu de zoon van Joas, koning van Juda, leefde na de dood van Joas, de zoon van Joahas, de koning van Israël, 15 jaar. Het overige nu der geschiedenissen van Amazia, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? En zij maakten een verbintenis tegen Jeruzalem, tegen hem te Jeruzalem, dat hij vluchtte naar Lachis, maar zij zonden hem na tot Lachis en doodden hem al daar. En zij brachten hem op paarden en werd te Jeruzalem begraven bij zijn vader in de stad Davids. En het ganse volk van Juda nam Azaria, die nu 16 jaar oud was, en zijn maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Die bouwde Elat en bracht haar weder aan Juda nadat de koning met zijn vader om ontslapen was. En in het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd de Samaria koning. Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël en regeerde 41 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij bracht ook weder de landpalen Israëls van de ingang van Hamat tot aan de zee des vlakke velds naar het woord des Heeren, de God Israëls, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die de gathever was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. En het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft en hoe hij Damascus en Hamat tot Juda behorende aan Israël wedergebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Jerobeam ontsliep met zijn vader en de koning, met de koningen van Israël, en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het ons een wonder mag zijn dat we weer onder het woord mogen verkeren. Want daar gebeuren de wonderen van uw hand. Het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de verzegeling des Heilige Geestes. Het wonder dat uw naam verheerlijk mag worden op het hoogst. En dat is ook uw werk, Heere, want gij hebt geen mens nodig om uw naam te verhogen. En gij hebt alle eer reeds ontvangen, want gij was in Christus de wereld met uzelf verzoenende. En de zonde hun niet toerekenende, alleen om het bloed des verbonds willen. En gij doet alles omwille van uw zoon. Ach, zie ons aan in de zoon uw eeuwige liefde. Neem nog redenen uit uzelf, want anders zijn er geen redenen, alleen maar redenen om ons weg te doen van voor uw aangezicht. Heere, dat we daar toch niet alleen een diep besef van mochten hebben, maar in de overtuiging des Heilige Geestes van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat wij de eeuwige dood moeten sterven, omdat we die dood, die straf, over onszelf hebben uitgeroepen, krachtens onze val in Adam. En ook krachtens onze dadelijke en dagelijkse zonde. Wij doen er alleen maar toe. Gelijk wij ook lezen van de goddeloze koningen in Israël en Juda. Hoewel gij ook nog godvrezende koningen gesteld heeft, zoals David, Salomo, koning Asa, heren. Maar gij houdt u over een ellendig en arm volk dat op uw naam betrouwen zou. En niet, zij roemen niet in wagens en paarden, maar in de naam des Heren, onze Gods. Heren, mocht dat ook deze avond klinken, ja, tot aan de verste grenzen, want gij zult uw volk gedenken en gij zult hen halen uit alle windstreken der wereld om ze te brengen in die stad Davids, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En daar zijn de poorten gegrendeld, want gij zegt dat ik zal de poorten uw grendelen sterken. Daar zal de drijver ophouden en daar zal nog moeite, nog verdriet zijn, nog gekrijt. Heren, o dat uw volk opgewekt mag worden om de wederkomst van de Heer Jezus te erlangen, om uit te roepen, kom haastiglijk. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Gij hebt het zelf gezegd, o Heer Jezus, dat uw koninkrijk niet van deze wereld is. Ach, wat zoeken we dan nog als mollen in de grond? Mochten we ons hoofd opgeheft krijgen, dat kinnebakken Dat is ook uw werk, want gij heft mijn hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. En dat door een weg van recht, want uw volk zal door recht verlost worden. En op grond van recht, dat is door de gerechtigheid van Christus overeenkomende met het recht Gods. Heere, mocht gij uw recht verhogen en verheerlijken. En dat we in Christus dat recht zouden verheerlijk zien. In de toepassing des harten, in de zaligheid onze zielen. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk alle die daar verre zijn. Zoveel als gij het u roepen zal. Heere, doe nog wonderen, zend uw geest, licht en waarheid neder. Doorwaai onze hof, want zonder uw geest, zonder het gezag des geestes, zullen het alleen maar lege woorden zijn. Dan zullen de hoorders niets dan woorden horen, maar mochten ze uw woord horen, uw woord, ofschoon ik alles mis, kan mijn hart en zinnen strelen. Heere, ga ons voor in het spreken en in het luisteren. En dat om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. Geliefde, dat is dezelfde geschiedenis die wij u hebben voorgelezen. Maar ik wilde het u niet onthouden. Want dat hoofdstuk van vanmorgen, dat was nog niet klaar. Daar zijn we, 2 Kronieken 25, maar gekomen tot dat 16e vers feitelijk. Waarin staat geschreven dat het geschiedde als hij tot hem sprak, de profeet tot de koning, dat de koning tot hem zeide, heeft men u tot des konings raadgever gesteld. Koning Amazia, de goed begonnen, die zou haar zeggen in de geest begonnen, maar toch niet, want hij had geen oprecht hart. Er staat dan ook, hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, doch niet met een volkomen hart. En we lezen van koning Asa bijvoorbeeld, we lezen van koning David, dat was de man naar Gods hart. En van koning Asa dat zijn hart recht was voor God al de dagen van zijn leven. Ja, koning Asa is ook in sommige zonden gevallen, maar toch staat er van koning Asa geschreven, en daar kunnen we weer uit zien dat de Heere onderscheid maakt waar het niet te vinden is. Soms kun je het onderscheid niet eens meer zien, maar God maakt onderscheid. Jacob lief gehad, Ezo gehad. Mag te maken niet doen met het maaksel wat hij heeft. En dat kunnen we ook zien in het leven van David. Vele misstappen gedaan. Door de Satan aangepord en David ging erop in. En we lezen van koning Josia dat hij inging op de raadgevingen van de vorsten. En dat is zijn val geworden. Hij had geen volkomen hart voor de Heeren. Staat ook van koning Amazia geschreven. Maar ook van David zie je dat hij valt in soortgelijke zonde. Dus aan de kant van de mens is er geen onderscheid. De Heer David liet zich opporren om het volk te tellen. Hij wilde ook wel eens weten hoe sterk dat hij was. Maar in de sterkte van Smans been heb God geen welgevallen. En de Heer toren daar verschrikkelijk over. In de straf. En werd hem voorgesteld, hij mocht kiezen uit 3 straf. En de straf, hij kon niet kiezen, hij zegt, laat me in de handen des Heeren vallen. Want de barmhartigheden, dat wist David, der goddelozen zijn vreed. En dan moest die goddeloze Joab, die later een verrader bleek, dat hij de zijde van Salomo niet koos, maar van zijn broer. En dan moest hij nog uit de mond van Joab horen. Doe toch niet zo'n goddeloze zaak, koning. Want Joab was goed onderwezen in de leer die naar de godzaligheid is, maar hij leefde er niet naar. En dat kun je ook zien in het leven van koning Amazia, in het leven van koning Josia. Ja, er zijn meer koningen geweest die kwaad deden in de ogen des Heeren, als die goed, als die recht. En dat staat er geschreven, en hij deed recht. Nou, er staat ook geschreven koning Amazia aanvankelijk. Maar toch is koning Amazia afgevallen, want hij deed het niet met een volkomen hart. Het was alleen maar uitwendige reformatie, uitwendige rechtzinnigheid. Zijn hart was er niet in. En als je hart er niet in is, dan breekt er een dag aan in je leven en dan val je daar vanaf. En dan ga je toegeven, hier toegeven, daar toegeven. Ja, dan moet je de valse vrede bewaren, waar geen vrede is. Vrede en vrede, geen gevaar. En dan ga je schipperen. Omdat je, wat mis je dan als je geen volkomen hart hebt? De Heilige Geest.
Ja.
Ja, ik hoorde vanmiddag nog een preek van dominee Roos uit Doornspijk. Dan preekte die in Staphorst. En dat komt ook in deze geschiedenis wel openbaar, dat een mens vecht tegen God, omdat hij zijn vijandige staat, zijn verdoemelijke staat, niet wil erkennen. Maar dominee Roos, ik ken hem zover, en ik hoorde het nou weer opnieuw, menscentrische preken, preekt hij heel emotioneel en bijna traumatisch, dat hij weer uit zijn eigen leven dat naar boven haalt. Ik moest eraan, zegt hij. Nou, ik wou haast zeggen, al had hij het kunnen horen, daar is toch niks mee verloren. Ze hebben het nooit over het sterven van Christus, wel in woorden. Ze hebben het alleen maar over haar eigen bevinding. En dat is dan nog een bevinding. Hij noemt die woorden ook, de goddeloze, God rechtvaardigt de goddeloze, maar na ontvangen genade. Want dominee Roos spreekt hem weg van Bethlehem naar Pasen. En dat zet hij ook helemaal Nieuw Testamentisch over en ook in zijn eigen experience. Ja, dat is natuurlijk een valse leer, want het begint met Pasen. God begint met Christus. God begint met de vergeving der zonden. Dat begint hij, dat is het begin van de wedergeboorte. Houd dat vast, als hij dat loslaat, dan verlies hij ook de vrede met God. God begint met de vergeving der zonden in het uur van de wedergeboorte. En dan gaat hij eerst zijn recht verheerlijken. En dan moet een mens onder verloren gaan. Dat is niet anders. Want wij hebben tegen God gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Maar worden dan niet gerechtvaardigd. Maar ik heb al die dramatische verhalen ook op die gezelschappen aangehoord. En dan ging het over de bekeerde mensen en die zus verloren was en die zo onder het recht verloren is gegaan. Ik hoorde ooit eens een man acclimateren dat hij 3 weken onder het recht Gods gelegen had. Ik stond op, ik zeg, je bent een grote leugenaar, een grote tovenaar. Ik zeg, want er houdt geen mens onderuit. Nog geen seconde. Dat is in een twinkeling of een ei. Verloren, verloren, behouden, behouden. Je legt geen 3 weken onder het recht. Nee, nee. En het duurt ook geen 3 dagen. No. Want Jona kon nog ademen in de buik der vis. Maar dan word je adem afgesneden. En dan is het sterven, God ontmoeten. En dat geschiet in een plunderstijd. Dat die oude mens gedood wordt. Ik ben door de wet gestorven. En ook dominee Roos gebruikt al die teksten. Maar hij past ze verkeerd toe. Want hij neemt zijn eigen bevinding als maatstaf. Niet Gods woord. Kijk, daar heb je de afgoderij. Je moet ook, hoe diep je ook door die bevinding moet. Je moet het alles aan Gods woord toetsen. En de Heer Jezus voorop. Want kijk, als het gaat over de dood van Christus. Leg je daar nog gewicht in de schaal over jouw sterven aan de wet. Houd er toch over op, mens. Dat is allemaal slachtofferpraat. Dat zijn slachtofferpreken. Want als je door de wet der wet gestorven bent, dan leef je goden. Om wat? Om hem de eer te geven. Dan verdraag je het niet meer dat die bekeerde mens aan het woord is. Ik zeg niet dat dat niet ter sprake moet komen. Maar dan, Christus voorop. En waar 2 of 3 van zulke getuigen, daar is Christus in het midden. Want die geven hem de eer. Wie dan roemt, die roemen in de Heer, want je hoort ze nooit. Zoals mensen met Roos, die hoor je nooit over Romeinen 7 vers 14 wat er verder volgt. Daar hoor je ze nooit over. Weet je, Paulus die breekt heel zijn bekering aan stukken. Moet je maar lezen, na Romeinen 7 vers 14. Breekt hij heel zijn bekering aan stukken. Wat de grond aan gaat. Want de bekering op zich is geen grond voor de eeuwigheid. Dan wordt Christus je bekering, maar daar hoor je ze nooit over. Zij zijn er zo diep doorgegaan en zo diep doorgegaan. Het is allemaal slachtofferpraat. Ik, wel ik, hij. Ja, dat moet uitgebezuind worden, gemeente. Dat moet uitgebezuind worden. Want Paulus die had het geleerd. Hij wenste niets anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Weg met die bekeerde Paulus. Net zoals Lot in Sodom gedaan. Weg met die Lot. Dezelfde hoop met die Sodomieten. Maar van die engelen blijf hij af. Daar stond Lot voor Gods eer. Ja, dat werd nou zijn redding, want die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zullen lichtgeacht worden. Dus al zet je nou de mens in het midden, hè, en je hoort alleen maar de bekeerde mens in de prediking, dan heb je ook met een valse leraar te maken. Dat zal ik je vertellen. Die hebben geen roeping. Nee, want die kunnen nog de Bijbel heilig aantasten. Koort je het Roos, als die predikt, gaat me niet om die man, om die naam, absoluut niet. God is mijn getuige. Dan hoor je alleen de bekeerde Roos. En dan zegt hij Maria Magdalena, of Maria de moeder des Heren, kende het nog niet. En Jozef, dat was gewoon een onbekeerde fariseer. En Petrus was nog onbekeerd voor Pasen. En al die onzin nog om meer. Het is godslastering. Het is godslastering. En er staat geen kerkelijke tucht boven. Kun je zien hoe ver ik... De dominees mag leren wat ze vinden. Wat ze zelf lijken. Dat is allemaal een evangelie naar de mens. Ook als het dan zogenaamd door het recht gaat. Hè, met zo'n dramatische bekering. Ik moest er zo diep door en er moest de wagen uit. Ik moet eraan. Nou, er is toch niks mee verloren, man. Houd er toch eens over op. Wat Paulus ons leert in Romeinen 6. Wat is de grond van de zaligheid? Mijn doorgang door de enge poort. Mens, houd er toch over op. Dat is de poort zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En kijk, als de Heere dat recht gaat verheerlijken in het leven van een verloren zondaar. Voor die tijd sta je schuld nog open. En als je schuld nog open staat, ben je niet wedergeboren. Ik heb die mensen ook al aangehoord, bij hopen zelfs. Die oude godzalige tante Margie, die heb ik het aan moeten zeggen. Ja, je moet spreken tegen degene die de wet verstaan. En die het niet verstaan, die gaan ermee spotten. Maar bij tante Margie sloeg het innerste bliksem. En zeg, nou, ik altijd mijn hemelse vader verdacht houden. Ik zeg, kijk, daar heb ik. Want ze had geen open schuld. Ze kon vertellen van de vergeving der zonde. Van de vrede met God. En geregeld hoor, geregeld. Want mens was zo ongekunsteld. Dan ga ik dat mens niet verheerlijken. Nee. We gaan Christus verheerlijken. Door de geest onze Gods. Want niemand kan zeggen dat Jezus de Christus is dan door de Heilige Geest. Dus al die biblicistische leringen en die dramatische bekeringen. Weet je, als Christus zijn werk in je leven verheerlijkt hebt, als hij zichzelf verheerlijkt hebt in je leven, nou dan hoef je van die mens niet meer zoveel te horen. Dat weet je dan onderhand wel. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Heb je Petrus horen zeggen, die berg daar verheerlijkt? Ja, maar Heer, ik ben zus bekeerd en zo bekeerd en zuster die doorgegaan. En laat dat maar zitten. Daar staat de Heer Jezus voor in. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Maar heb je nou nooit een blik op dat lam gehad? Heb je nou altijd maar een blik naar binnen? Op je wegen en op je ditjes en op je datjes? Echt zielig. Gods woord is vol van Christus en die gekruisigd. Denk er goed om. En dan gaat het in dit hoofdstuk. En daar wil ik u op wijzen, ook wat we u voorgelezen hebben. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat... De koning Amazia hield raad, want hij had niet naar die profeet geluisterd. Hij sloeg zijn raad in de wind. Hij kreeg het oordeel aangezegd, want de profeet had gezegd, ik merk dat God besloten heeft u te verderven. Terwijl gij dit gedaan hebt. Wat gedaan hebt? De afgoden van de Edomieten meegenomen en die tot een god genomen, verafgood. Daar had hij zijn knieën voor gebogen en hij had er altaren voor gemaakt voor die Edomitische goden. Omdat gij dit gedaan hebt en naar mijn raad niet hebt gehoord. Dus het heeft altijd een oorzaak. Het heeft altijd een oorzaak, dat oordeel Gods, wat uitgesproken is door de profeet. Maar Amazia sloeg het in de wind en hield raad. En hij zond tot Joas, de koning van Joas. Die was koning over Israël. Dat is niet de Joas, heb ik u vanmorgen al gezegd, van Juda. Die voor Amazia, want Amazia was de zoon van Joas. Die kleine jongen van 7 jaar, die onder Jojada zo recht en zo godzalig heb geregeerd. Maar toen Jojada stierf, is die ook afgevallen. Dat is een blad. Want hij heeft naar de raad van de Judase vorsten heeft hij geluisterd om ook de afgoden te gaan dienen. Dat had ook geen voorkomen uit. En Amazia, de koning van Juda, hield raad met de koning van Israël, komt, laat ons elkander aangezicht te zien. Dat betekent, laten we met elkander gaan strijden. Dat betekent hier, komt, laat ons, je zou zeggen, nou, Amazia die wilde wel eens op theevisite bij koning Joas van Israël. Zo moet je niet lezen. Er staat hier, tegen elkaar uittrekken, tegen elkaar vechten, wie de sterkst is. We hebben gezegd, en het blijkt ook uit de schrift, dat Amazia vervuld was met hoogmoed. Heb je wel eens in de dierentuin geweest en dan zie je van die gorilla's. En als ze dan een tijdje gezeten hebben, dan springen ze op en dan slaan ze met twee vuisten op de borst. Ik ben het. Ik ben de sterkste. Kung fu. Nou, zo was Amazia. He, die had zijn hart verheven. En komt, laat ons elkanders aangezicht zien. Maar Joas, de koning van Israël, zond tot Amazia, de koning van Juda, een boodschap. En die boodschap die luidt: de distel die op de Libanon is, zond tot de ceder die op de Libanon is, om te zeggen: geef uw dochter mij ter zoon, geef uw dochter mijn zoon ter vrouw. Maar het gedierte des velds dat op de Libanon is, ging voorbij en vertrad de distel. Hier spreekt koning Joas gelijkeniswijze. Zou koning Amazia dat hebben verstaan? Ik denk het wel. Ik denk het wel, want dat was spreekwoordelijk niet onbekend in het Oude Oosten, om zo te spreken. Het was een soort uitdrukking. De distel op de Libanon, dat is koning Amazia. Zond tot de zeder die op Libanon is, dat is de koning Joas over Israël. Geef uw dochter mijn zoon ter vrouw. Maar het gedierte des velds, dat zijn de soldaten van koning Joas. De soldaten des velds dat op de Libanon is, ging voorbij en vertrad de distel. Dus koning Joas zegt met andere woorden: als hij dat gaat doen, dan zal ik je verslaan en mijn soldaten zullen je vertrappen en vertreden, verstrooien en verwoesten. Dat zegt hier koning Joas. En dan ontdekt ook die Joas, en dat was ook geen godzalige koning: zie, gij hebt de Edomieten geslagen, maar dat was toch een koning met mensenkennis. Dat wil ik je wel zeggen. Je komt in de wereld ook die mensen tegen met mensenkennis. In de kerk kom je die mensen niet meer tegen. Nou, maar koning Joas die had nog mensenkennis. Hij zegt: zie, gij hebt de Edomieten geslagen, daarom heeft uw hart u verheven om te roemen. Hij zegt, maar hij geeft die koning Amazia een wijze raad: blijf nou in uw huis, waarom zoudt gij u in het kwade mengen, dat gij vallen, sneuvelen zou, gij en Juda met u. Dus die koning Joas, dat moet je nou eens opmerken, die was ervan overtuigd dat die koning Amazia met zijn leger zou verslaan. Ja, hoe die dat wist, hij zou misschien een groter leger hebben gehad. Want hij leefde niet in de vrezen des Heren. Hij heeft ook gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren. Dat staat duidelijk in Gods woord beschreven. Maar toch wist hij dit op een of andere manier. Of door een ingeving des geestes. Kan ook. Kan ook. Je moet nou niet denken dat de Heren tot onbekeerde mensen nooit spreekt. Want dat is in Gods woord duidelijk. Dat de Heren, hij sprak zelfs tot Kain. En dan zegt Kain: ben ik mijn broedershoeder? Nou ja, daar hoeven we het nou niet gedetailleerd over te hebben. Hè? Maar het kan ook, onbekeerde mensen hebben soms ook ingevingen die kloppen. Moet goed op rekenen. Maak er nooit, ga er nooit op bouwen. Heb je geloof, heb dat voor uzelf bij God. Doch Amazia hoorde niet. Hij hoorde niet naar koning Joas, naar de raadgeving van koning Joas, naar de ontdekkende raadgeving. Hè? Want die koning Joas die gaat Amazia's hart blootleggen. Gij hebt de Edomieten verslagen en daarom heeft uw hart u verheven. En gij slaat nou op uw borst en zegt: nou kan ik Israël ook wel onder de voet lopen. Maar het zal u tot verwoesting zijn. En Amazia hoorde niet, want het was van God. Kijk, daar heb je het nou. Ik had het nog niet gelezen. Maar dat was toch een ingeving des geestes. Wat die koning Joas tot Amazia zei. Opdat hij hen in hun hand gaven overmitsen. Want het was een straf van God dat hij die koning Joas gebruikt om Amazia onder de voet te lopen, overmits zij de goden der Edomieten gezocht hadden. En zo toog Joas de koning van Israël op. Hij wachtte het niet af. En hij en Amazia, de koning van Juda, zagen elkanders aangezicht, de Bet-Semes. Dat was op de grens van Juda en Israël. En Juda werd geslagen voor het aangezicht van Israël en ze verloren niet goed naar zijn tenten. Hieruit kunnen we leren: een mens van nature geeft het niet op.
Nee.
Hij weet dat hij het al verloren heeft. Want ik heb meer gezegd: God heeft alle gewetens mee. Ook van onbekeerde mensen, van heidenen, van presidenten. God heeft alle gewetens mee. Anders zou hij niet alle macht hebben in hemel en op aarde. Dat de mensen dat niet toestemmen, dat de meeste mensen dat niet toegeven, dat is een andere kwestie. Het is met de atheïsten, ze beweren dat ze niet in het bestaan van God geloven. Maar waarom moet je dan atheïst zijn? Waarom moet je dat dan publiceren en eten leren? Omdat je wel in God gelooft, heel eenvoudig. Elk mens heeft een ingeschapen godskennis. Dus als de Heer met algemene overtuigingen, hebt hij ook vat op een mens? Ja, als hij eenmaal je geweten verhardt, waarna de verwoesting volgt. Je geweten is een brandijzer toegeschroeid. Ja. Dat lezen we ook in Gods woord. Nou, die koning Amazia, die had zijn hart verhard. En wat volgt er op die verharding? De verwoesting. Maar ook in geestelijke zin, als de Heer dan een mens dan nog laat waarschuwen, zoals koning Amazia gewaarschuwd werd door die profeet, en het oordeel krijgt aangezegd na die verharding. En dan gaat koning Amazia die profeet belachelijk maken. Wie heeft u tot een raadgever des konings aangesteld? Kijk, dat gebeurt ook in de kerk. Denk er goed om. Ik heb nog enigszins kennis genomen van de zendingsdag in Haaskamp. En in onze jonge tijd was dat een veelbezochte zendingsdag. Op de legerplaats van Haaskamp zag helemaal zwart van de mensen, letterlijk ook zwart van de mensen. En er was nog veel van Gods volk. En daar preekte ongeveer diezelfde dominees. Maar wat is gebleken, dat nou die zendingsdagen die zijn gevuld met vrouwen met leggings en zonder hoed, wordt helemaal niks van gezegd. Maar kijk, die dominees die preken met een onvolkomen hart. Kijk, dat heb ik heb het nooit in mijn onnozelheid willen geloven. Maar als er zo'n chameleonsverandering optreedt zoals in onze dagen plaatsvindt, dan is er sprake van wat hier in dat tweede vers staat geschreven. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. En de massa heeft dat niet in de gaten, dat ze het niet met een volkomen hart doen. Ik had het ook niet in de gaten, absoluut niet. Nou, ik had het nooit kunnen geloven. Dat al die dominees zo'n verandering ondergaan, dat ze met de EO kunnen wedijveren. Ontrouw, loopt de broekspijpen uit. Ontrouw, de vrijmaakplicht, daar lappen onder de schoenzolen. De ere Gods mag vertrapt worden. Heb je dan een volkomen hart voor God? Absoluut niet. Want de profeten Gods, zoals Zacharia, kijk, die werd om de waarheid die hij proclameerde gedood in het voorhof des Heren. Dat kennen die dominees. Ze krijgen nog geen aanslag op hun leven. Absoluut niet. Dominee Roos die zet heel die verlossing door recht, zelfs in het kader van het lijden. Nou mensen, wat ben je dan aan het ketteren en aan het dwalen? Het staat in het kader van het stuk der ellende. Op het punt van het stuk der verlossing. Wat staat hier in het kader van het lijden? Kijk, dat is allemaal die slachtofferpreken. Dan moet een mens eraan, dan moet een mens er zo diep door. En het wordt zo dramatisch voorgesteld, ook nog met een bewogen stem. En het is een valse leer. Daar val ik niet voor. We hebben met Gods woord van doen. En al die bevindingen, laat ik zeggen 95% van die bevindingen valt al direct overboord als je daar de toets van Gods woord aanlegt. Want als het niet is naar Gods woord en naar zijn getuigenis, zal geen dageraad hebben. Nou, absoluut niet. Nogmaals, God begint met de vergeving der zonden. Als God in je leven komt in Christus, begint hij met de vergeving der zonden. In het uur van de wedergeboorte worden je zonden vergeven. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God, niet de levenden. Als het is de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, dan leert Roos en velen met hem, dat heb heel de afscheiding geleerd, en dat kunnen alleen maar sommige ingewijden leren kennen, want zo is dat nog een keer. Ze leren ook nog eens een keer dat de meeste van het volk dat niet kennen. En dat gaat allemaal ter hel over. Want Gods woord leert ons gans andere dingen. Staat niet in het kader van het lijden van Christus. Het staat in het kader van de straf die ons is aangezegd in het paradijs. Ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het heeft niks met het lijden van Christus te maken. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dus dat staat in het lijden van Christus. Staat in het kader van het leven des geloofs. In het kader van de heiligmaking. Maar daar staat niet de rechtvaardiging in het kader. Nou. Dus luister naar Gods woord. Gods woord is gezaghebbend. Je moet net als de Bereërs zijn. En die deden dat door het geloof. dat ze zelfs de prediking van Paulus toetste aan Gods woord. Want als Gods woord niet meer de zeggenschap hebt en niet meer het begin en het einde van alle tegenspraak is, dan hou ik ermee op. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Er kunnen kernrampen, wat voor rampen, watersnoodrampen. Gods woord blijft altijd recht overeind staan. Daar zorgt de Heer voor. Want er zal geen woord ter aarde vallen wat hij gesproken heeft. En wat in dit boek staat geschreven. Maar koning Amazia die gaf het niet op. Die liet zich niet meer raden, niet door die profetesheren. En dat oordeel wat over hem uitgesproken legde hij naast zich neer. Want hij zegt, ik heb het gewonnen tegen die Edomieten. En nou ken ik ook wel dat Israël verslaan. Maar zo, als hij nou dat geestelijk, maar de geestelijke strekking, ik ga het niet vergeestelijken. Ik hoorde pas nog een broeder zeggen van dat Simson een openbaring van Christus heeft gehad tijdens zijn verblijf bij Delilah of die hoer in de stad Gaza. Maar dat, kijk, dat is allemaal inlichtkunde, want dat staat nergens in Gods woord. Toen die poorten van Gaza, dat was dan het RD en de SGP, nou dat kun je er niet in. Hè. Je kunt wel eens een geestelijke les eruit halen, maar dat is wat anders. Je moet niet aan inlichtkunde doen. Want Simson lag in de schoot van Delilah en hij behield zijn goddelijke kracht. Zijn Nazireus kracht, laat ik zeggen zijn ambtelijke bediening, had hij nog niet verloren. Pas toen hij dat geheim ging openbaren, want in de stad Gaza ging hij ook een hoer bezoeken. Ging hij ook naar het Babel. Maar zijn ambtelijke bediening had hij nog niet verloren, zijn ambtelijke kracht, hè, dat was voornamelijk... Want je leest van Simson nergens dat hij gepreekt heeft. Dat lees hij nergens. Hij heeft wel wat, is wat gezegd. Oh ja. En lees die uitdrukkingen van Simson maar. Hè, want dat was alles door het geloof. Ja, u zegt me die verblijven bij, dat waren toch wel... Ja. Nou, maar hoe ziet uw leven eruit dan? Als de Heilige Wet u is gaat beschijnen van binnen en van buiten. Kom je dit dan beter af als Simson? We gaan niet de zonde bagatelliseren. Oh no. Want dat heeft het bloed van Christus gekost. Ook die zonde van Simson. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar Simson behield zijn ambtelijke kracht in Gaza. En hij rukte die poorten eruit. Maar dat heeft met een openbaring van Christus niks te maken. Nou, absoluut niet. Ambtelijke bediening, ja, moet je onderscheiden van persoonlijke bediening. Want anders verval je ook aan allerlei ketterijen. Ik heb dat vroeger ook geloofd. Dat als dominees bevindelijk preekte en het weerklank vond in mijn hart, dat ik dacht dat die dominees spraken vanuit die bevinding. Net zoals Paulus eruit spreekt, ik ben door de wet gestorven. Dat was niet objectief. Hij sprak uit de bevinding der zaken. Maar daar ben ik wel achter gekomen dat dat vaak helemaal zo niet is. Je moet de ambtelijke bediening scheiden. Onderscheiden van de persoonlijke bediening. En dat was ook met Simson. De Heer heeft hem nooit verlaten, maar hij heeft wel de Heer verlaten. Ja, en toen ging hij zijn geheim prijsgeven. Toen was het afgelopen met Simson. Ja, moest ook. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dat ging God verheerlijken in die tempel van David. Had Simson toch ook niet naar gesolliciteerd mensen? Er solliciteert geen mens naar. Mijn ziel sterven met de Filistijn. En hij boog zich met... Dat was van de Heer. Ja, er was veel in het leven van Simson van de Heer. Ook die Filistijnse vrouw getrouwd. We kunnen er nou niet op ingaan. Ik wil u wijzen op de weerstand, op de vijandschap van koning Amazia. En dat tekent een mens van nature. Een mens laat zich niet waarschuwen. Ook al wordt hij door de hel benauwd of door de hemel verkwikt... Hij gaat door. De mens gaat door. Want de begeerte baart de zonde. Daar heb je het al. En de zonde baart de dood. De mens gaat door. De mens geeft nergens. Helemaal nergens. En dat kent elk kind van God uit zijn eigen leven. Ja. Dat het enkel soevereine, vrije genade is. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar ik moet u ook zeggen, gemeenten... En dat heb ik ook onder de catechisanten gezegd. Dan moet je dat moet je eens in je hart laten zinken, wat ik nou ga zeggen. Dat de Heer meestal mensen bekeert onder de eerste preek. Als Paulus zich onder de heidenen begeeft, werden dikwijls mensen bekeerd. En had men nog nauwelijks gepreekt. Want wat is het nou in onze kerken? Ze preken al 300 jaar en er worden nauwelijks mensen bekeerd. Je hoort er nooit van. In mijn dagen hoor je er nog van. Veel zelfs. En al die dominees zitten maar in de dooie zee te vissen. Ja. Maar de Heer heeft gezegd, gaat uit. Ga dan heen, onderwijst al de volk. Moet ik een bewijs leveren? Toen Paulus daar aan die zijde van het Macedonië zat te bidden. Dat was dan aan de overzijde. Kom over en help ons. Toen besloot hij daaruit. Toen merkte hij daaruit dat de Heer hem geroepen had naar Efeze. En toen kwam hij daar. Toen zou je zeggen, nou, er staat een hele gemeente klaar. Een kerk gebouwd. En zegt, nou, Paulus, blij dat je er bent. Nou, er was niemand. En toen ging hij maar van Armond naar de oever van de rivier, waar de gebedsplaats was. En er zat een groepje van die ellendige vrouwen. Die zat daar te bidden. Had de Heere Paulus, die grote apostel, daarvoor geroepen? Ja! Want er zat één vrouw tussen. Die was uitverkoren. Naar de verkiezing van Gods eeuwig welbehagen. En dat was de eerste preek die Paulus daar hield. En wat gebeurt er? De Heer opent het hart van Lydia en ze gaf acht op de prediking van Paulus. En ze komt direct tot de volle vrijheid in Christus. En ze zegt, als gij mij geoordeeld hebt, kom dan bij mij in huis en blijf er. Dus dat was geen stiekem een bekering, had niks met een proces te maken. Want ik zeg catechisanten, nou denk je dat je misschien 600 catechisatielessen moet eerst gevolgd moet hebben. En 3000 preken voordat je bekeerd wordt. Zet het van je af, heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. En dat geschiet dikwijls onder de eerste preek, zal ik je vertellen. Kijk maar naar die moorman. Had die moorman ooit zo'n prediking gehoord, die Filippus tot hem predikte? Never, nooit niet. Hij had een brief, bemachtigd, mocht niet de tempel in, was een gesneden en eunuch. Maar hij kon het niet verstaan. Hij had geen uitleg. En toen Filippus hem ging prediken, Jezus uit Jesaja 53, is die man tot bekering gekomen. Onder de eerste preek. Goed verstaan, laat het eens in je hart zakken. En toets je eigen daar nou eens aan. De Heere verspeelt in die zin ook zijn woord niet. Nee. In die eerste preek kwam die moment tot waarachtige bekering en tot de vrijheid der kinderen Gods. En dan ziet hij water. En dan zegt hij, wat verhindert mij gedoopt te worden? Ja, in een zendingssituatie word je als volwassene gedoopt. He, vanmiddag ging het over de doop. De laatste catechisatieles van het seizoen. Hoort gij uit de heilige doop verzekerd van de zaligheid van de offerande van Christus? Ja, dat kan alleen maar door het geloof. De catechismus, dat is ook een geloofsbelijdenis. En dat mocht die moorman nou verstaan. Die onderging ook de kinderdoop. En we hebben het ook nog gehad over het verschil van besprenging en onderdompeling. Onderdompeling, dat is een duidelijker bewijs van het gestorven zijn met Christus. De doop van de Heer Jezus geschiedt ook door onderdompeling. Maar kun je dat bij een zuigeling doen? Ik zou het niet graag doen. Kind zou stikken. Dat vraagt God niet. De besnijdenis, daar ging geen water overheen. Dat was een sneetje. Ja, maar de doop, die wederdopers, die staan dan op de onderdompeling. Ja, die sluiten daar kinderen van uit. Die kunnen God voorschrijven hoe hij moet dopen. Dat is allemaal duivelse afgoderij. En Luther heeft daar ook flink mee te stellen gehad met die wederdopers. Want dat waren verwoesters in het Koninkrijk Gods. Die moeten altijd met de hoogste censuur niet alleen bestreden worden, maar ook afgesneden. Dat zijn de grootste verwoesters gebleken. Die zoeken een koninkrijk van God op aarde. En de gelovige mens in het midden. Ja, ja. En nou, wat is een wederdoper? Dat is, als je als kind gedoopt bent, moet je eigen weer laten dopen als je tot het geloof komt. Dat is een wederdoper. Dat zijn niet de baptisten, dat is ook een dwaling. Maar die baptisten, die kun je nog, nou ja, laat die maar gaan. Gaat er niet meer mee twisten. Ik heb het dus ooit gehad met zo'n dominee hier in Amerika. Die begon de kinderdoop belachelijk te maken, te belasten. Toen heb ik hem aangepakt. Maar anders had ik dat niet gedaan. Maar die wederdopers moet je gelijk in de ribben aanpakken. Want dat zijn verwoesters. Ook van de leer, want de kinderdoop staat in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat verstaan ze helemaal niet. Ze lezen de Bijbel biblicistisch. Er wordt zelfs gespot met die besprenging van het water. Dan zeggen ze dat is wijnwater. Nou, als hij zo over het doopwater spreekt, dan zal de doop je verdrinkingsdood zijn. Want zo wordt het ook geleerd in Gods woord. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Hoe is Noach gered geworden uit die vreselijke vloed? Door die ark te bouwen en die ark die bleef drijven op de wateren van Gods toorn. Maar de rest is daarin omgekomen. Net als in de doorgang door de Rode Zee. Farao ook, die spotte ermee, maar die kwam in hetzelfde water om. Met al zijn manschappen. Dus als je met de doop gaat spotten, met de kinderdoop, dan zal je er voor eeuwig in omkomen. In dat water van Gods toorn. Want dan gaat hij zijn verbondspraak openbaren. Dus dat is je gezegd. Als je de doop niet leest in Gods woord, dan heb je nog nooit een letter uit Gods woord verstaan. Dat zal ik je vertellen in de naam des Heren. Dat zijn allemaal spotboeven. Die moet je in de ribben aanpakken. Die zijn niet bekeerd. En die hebben geen roeping. No. En die profileren zich als dokter, professor, apologeet. Het is om te lachen. Want je kunt ze zo in één zin omdraaien. En ze zullen ook omgedraaid worden. Denk er maar goed aan. Koning Amazia werd ook omgedraaid. Hij liet ze niet waarschuwen. Zo is een mens van nature. Die gaat door, hij gaat door, hij gaat door. Daar moet God aan te pas komen. Nou, in het leven van Gods kinderen. Want je moet koning Amazia niet buiten de deur zoeken. Die leeft in ons aller hart van nature. Die mens die doorgaat. Die ten alle dagen boos is. Die in vijandschap tegen God, zijn schepper, leeft. Die in contrarie leeft met de scheppingsorde. En met al Gods orde. En nou, in het leven van Gods volk gaat dat volk het verliezen van God. Amazia heeft het ook verloren, maar dan gaan ze het in Christus verliezen. Dan gaan ze het door genade verliezen. Wat achteraf zal blijken. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Dus alle van een lap gescheurd. Allemaal van diezelfde lap van koning Amazia. En toch behouden. Hoe is het in de wereld? Ja, dat doet nou de Heere. De Heere verkiest en doet naderen. En dat doet de Heere altijd in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar dan is dat geen ingeleefde goddeloosheid ook, maar dat is niet de grond. Kijk, Roos die preekt, na ontvangen genade, moet je het nog voor God verliezen. Zet die allemaal in het kader van het lijden van Christus. Allemaal de grootste ketterijen. En dan word je een mens als een goddeloze met God gerechtvaardigd, maar hij is toch al wedergeboren. Voel je nou de ketterij? De rechtvaardiging van de goddeloze is een goddeloze, een daadwerkelijke goddeloze. Buiten God en buiten Christus. Onder de toorn Gods, met heel de wereld voor God verdoemelen. Dat is een goddeloze. Die God gaat rechtvaardigen in Christus, die hij verkiest. En als hij het anders leert, dan moet je dat uit Gods woord bewijzen. Maar het is niet te bewijzen. Dit is de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat een mens een daadwerkelijke goddeloze is. Een dode is die in zijn graf legt. Dus niet levend gemaakt, niet wedergeboren. Daar komt de stem van de Zoon van God aan te pas. Dat wil zeggen, het woord komt eraan te pas door zijn Heilige Geest. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Daar heb je de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Niet anders. Dat is een daadwerkelijke goddeloze. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat zijn daadwerkelijke mens, daadwerkelijke goddelozen die in de zonde leven. Er staat toch Romeinen 5 en 6. Dat Christus, toen wij nog krachteloos waren, te zijner tijd gestorven is voor de goddelozen. Ja. Dat is nou het wonder, mensen. En dat hebben ze nou, dat is nou door alle eeuwen vervalst, die leer. Dan worden de woorden nog wel in de mond, maar als hij nou luistert hoe ze het toepassen, nee, nou, dat is het niet, hoor. Nou. Er staat de ervaring van geloof in het kader van het lijden van Christus. Mens, houdt het toch over op. Dus het is haast godslastering. En dan kunnen ze zo dramatisch aan de dag leggen. Maar ik zou je toch vertellen, de geest van God prikt daar doorheen. Je kunt er God niet mee bedriegen. Nou. God begint nogmaals met de vergeving der zonde. In het uur van de wedergeboorte. Want uit zijn zijde liep bloed en water. Het bloed tot vergeving en het water tot wedergeboorte. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar wel onderscheiden. Want het water was niet vermengd met het bloed. Kijk, nou vermengen ze alles in onze dagen. Gooi alles op één hoop. Nou. De doop is daar wel een afbeelding van. van de afwassing der zonde, daarom wordt het ook het bad der wedergeboorte genoemd. Maar dat water, dat is niet de zaak zelf, nee. Het is ook niet een blote afbeelding, een loze afbeelding, nee. Want het is een teken en een zegel, en een zegel. Maar dat kan alleen maar verstaan worden door het geloof. En hebben die baptisten, die wederdopers ervan gemaakt, zie je wel, dat geldt alleen voor de volwassen doop. Nou, je vaart met die ketterij ter helle. Dat zal ik je vertellen. En dan zeg ik dat tegen de wederdopers. Want die baptisten zijn geen wederdopers. Wederdopers zijn wel baptisten, maar baptisten zijn geen wederdopers. Wederdopers, dat is een verschrikkelijke trap, een afvallige trap. Dat is nog veel dieper, die gaan nog veel dieper in de ketterijen als de baptisten. Want de echte baptisten zijn zo fanatiek niet, hoor. Er zijn ook broeders in Christus onder te vinden. En dat kunnen we ook in het verleden, kunnen we dat waarnemen, lezen. Maar ja, gooi al die boeken maar overboord, zou ik zeggen. Paulus wenste niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Ja, de beekjes der rivieren zullen verblijden, de stad Gods. Maar als hij op die boeken gaat rusten, die zegt en die zegt. Daar heeft dominee Kort heel zijn boek van samengesteld. Die zegt en zus zegt en zo zegt. En dan heb ik nog het idee dat die Vermeulen dat hele boek gevuld heeft. En dat Kort er amper aan te pas gekomen is. En het is ook allemaal ketterij. Het is gewoon de rechtvaardiging van de gelovigen. En heel de wereld trapt er weer in. Nee, niet allemaal. Nee, de Heer houdt altijd zijn 7000 die de knie voor zulke baals niet buigen. Nou, dat is toch een troost. Ja. Elia stond er alleen voor. En hier de profeet stond er ook alleen voor. En Amazia gaat er tegenaan. En nam paard en wagen. Paarden en wagens en ruiters. En hij trekt op tegen de koning van Israël. En hij wordt zoals is voorzegd, gans en al verslagen. Ja, dan slaat die koning Joas een gat in die muur van Jeruzalem. En dan rooft hij al de schatten uit het huis des Heeren. En die Amazia staat er toe te kijken, kon er niks meer aan doen. En dan wordt hij eigenlijk van de top van neer in eeuwige verwoesting gegooid. Zinnenbeeldig gezegd, want hij moet het allemaal toezien. Hij is niet meer de overwinnaar, hij is nou de grote verliezer. Als de Heer dan doortrekt in je leven, je hebt enige overtuigingen, maar is niet genoeg. Overtuiging is niet genoeg. Nou, er moet een overbuiging volgen. En nou zit die overbuiging, die moeten we geheel in Christus verklaren. Want zonder het evangelie wordt een mens niet overgebogen. Wel overtuigd, hè? Want de Heilige Geest overtuigt de wereld door middel van de wet van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Omdat ze niet in hem geloven, nog in wedergeboren. Verstaat toch? Omdat ze niet in hem geloven, dus niet wedergeboren. Dan vindt die overtuiging al plaats. En die heeft de mens van nature ook niet. Hij heeft wel algemene overtuigingen. Zeker als hij onder Gods woord verkeert. Dan krijgt ieder mens algemene overtuigingen. Soms de wereld geeft God ook door zijn voorzienigheid overtuigingen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar een mens blijft er dezelfde onder. Hij leest 1000 boeken en je blijft nog dezelfde. Hij probeert dit te stichten en dat voor elkaar te breien en je blijft allemaal dezelfde. Probeert goede werken te doen, zending te bedrijven, 600.000 kilometer gereden. En wat is daar de vrucht van? Mensverheerlijking. Dus dat bekeert ook niet. Nee, nee. Nee, er wordt veel op het naam van het geloof gezet wat puur ongeloof is. Je kan het zo horen, je kan het zo horen. Paulus, wat lees je van Paulus? Ik heb je, weet je, nou hou eens even. Ik heb wel 1 miljoen kilometer afgelegd. Hoor je dat Paulus ooit zeggen? 40 stokslagen in 1. Hè? 3 keer ontvangen. Voor de leeuw gehoord. Nou, Paulus was echt een slap figuur. Die zou je zeggen. Nee, hij heeft gestreden door de kracht des geestes. Want hij heeft net zoals Simson die leeuw verscheurd. Hij werd in een arena gegooid. Paulus. Dat miserige mannetje. Werd in een arena gegooid. De leeuw op hem losgelaten. En door de kracht gods heeft hij die leeuw verslagen. Dat is allemaal mogelijk. Want bij de Heer is geen ding onmogelijk. Hoef je geen kracht om mij te brengen, mijn kind? Nee. Het zal gebeuren, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. We zullen er eerst van zingen, gemeente, en wel. Uit het 11e vers van Psalm 73. Toen zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. En ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toon te vieren. Was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar ik was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Nou, dat laatste heb Amazia nooit geleerd. Maar Asaf mocht het leren. En al Gods volk mag dat leren. Bij u een onvernuftig beest. Het 11e zangvers van Psalm 73. En daar ben ik het mee eens, dat zijn personen van bijzondere afkomst of waarde. Dat waren maar niet gewone burgers. En daarmede wilde koning Joas zich verzekeren dat ze hem niet zouden achtervolgen. Want dan zouden die gijzelaars ombrengen. Daar worden gijzelaars voor gehouden. Daaruit blijkt dat ook koning Joas niet op God vertrouwde. Dan moet je gijzelaars maar nemen, want dan zeg je, als het verkeerd gaat, dan gaan die eraan. En dan staat er verder geschreven, gemeente, want dit zijn wel hoofdstukken ter lering, ook wat er in onze dagen gebeurt. En ik vond het nog heel opmerkelijk dat ook Jona, de profeet, de zoon van Amittai, dat is diezelfde Jona die de stad Nineveh het oordeel Gods heeft aangezegd, dat kun je lezen in vers 25. En dan staat er geschreven dat Jona had geprofeteerd, dat Damascus en Hamat weer tot Israël zouden behoren. Dat had Jona geprofeteerd, want die waren ingenomen door de Syriërs. De koning van Syrië, later Ben-Hadad, die waren daar bezitter van of hadden daar bezit van genomen. En de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat er zelfs geen opgesloten nog verlatenen waren. Dat betekent Als je nou in een bloedige oorlog of burgeroorlog, dan zijn er altijd wel mensen die ontsnappen en die dan verblijven in holen en spelonken, maar die zelfs die mensen waren er niet meer te vinden. En zo ellendig was het eraan toe onder koning Jerobeam, dat was niet de Jerobeam van de zoon van Nebat die Israël zondige deed, nee, dit was Jerobeam, de zoon van Joas. Maar hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij deed precies hetzelfde. Hij ging in de voetsporen van koning Jerobeam, de zoon van Nebat. Hè, waarvan geschreven staat dat hij Israël deed zondigen. En dat, die had een altaar gebouwd. Er kwam ook de profeten te pas. En die profeteerde. Het altaar zal in stukken scheuren. Maar ook Jerobeam liet zich niet gezeggen. Hij ging door in zijn vermetelheid. Ja. En dat had Jona, maar toch had Jona geprofiteerd, hè, dat het toch weer ten goede zou keren in die zin, wat het land betreft, wat de landpalen betreft. Want de Heer had niet gesproken dat hij de naam van Israël onder de hemel zou verdelgen, maar dan staat er iets wonderlijks, hij verlost hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. En dat was een goddeloze koning. Hè, dus daaraan kunnen we zien, want wat had Jerobeam gedaan? Hij had die steden, Damascus en Hamat op de Syriërs terugveroverd. Dat had Joas gedaan. Dat had Jerobeam gedaan. Dus dan kunnen we hieruit leren dat het hart van de koningen is in de handen zeer als waterbeken. Daar kunnen we leren dat God ook goddeloze koningen kan aanwenden om een volk te verlossen. Oh ja. De Heer kan ook president Trump gebruiken om Amerika weer zijn, laat ik eens zeggen, zijn waarde te geven. Ja, wat is waarde in deze wereld? Het is alles waardeloos. Mensen hebben alles waardeloos gemaakt. Want buiten Christus kun je geen waarde vinden. Maar in menselijk gesproken, om de Amerikanen Amerika terug te geven. Nou, dat was ook de doelstelling van Trump. Maar hij kan het niet bereiken, want hij wordt natuurlijk tegen omringd door al die deep state mensen. Dat zijn meest democraten. Maar nou is er een top pedofiel opgepakt. En dat was een dikke vriend van Bill Clinton, binnen Bill en Hillary Clinton. Hij is gearresteerd, dat is geen misschientje meer. Hij is gearresteerd en nou komt daar een rechtszaak uit. Hè. Je hebt eerst een ellenlange trial en dan komt er... Maar, nou gaan er, als er nou geen koppen gaan rollen, dan gaan ze nooit meer rollen. Nou wordt heel die pedofiele netwerken, die staan opgeruimd te worden. Nou ja, we zullen kijken, want... In Amerika kan alles een wending nemen. Al die hoge heren die komen met de grootste criminaliteiten, komen ze mee weg. Dat zie je ook in Nederland. Als de gewone man over het hek kijkt, dan krijgt hij een bekeuring aan zijn lijf. En als de hoge heren teven en op stelten dat doen, dan komen ze ermee weg. Heers Balin, allemaal criminelen. En ze komen overal mee weg. En dan hebben we de Standaard, dagelijkse Standaard. Dat is een krant in Nederland, een website. En dat is een algemene krant, net zoals Algemeen Dagblad. En die merkt op dat het in Nederland zo ver weggezonken is. Dat ze het schaamteloos vinden dat de SGP zich niet christelijk gedraagt. Dat valt die mensen ook op. En dat, wat was de klacht? Ze zeggen het is schaamteloos dat Van der Staaij altijd naar de mond van Rutte spreekt. Hij spreekt hem altijd naar de mond. En daar spreekt zo'n krant schande van. Dan zeg ik, kijk, die SGP, dat is ook zo'n onbetrouwbare, hypocriete partij. Staat er letterlijk in, en ik zal het publiceren, als de Heer het geeft. Staat er letterlijk in zo'n krant, in zo'n Algemeen Dagbladkrant. Het was niet Algemeen Dagblad, maar het was wel een algemene krant. Helemaal niet christelijk. Dus de wereld valt het op. En zoals koning Joas Amazia doorzag, dat hij met hoogmoed vervuld was, en daar sprak hij eigenlijk zijn afschuw over uit. Hij zegt, man, dan ga je de kop kosten als je tegen mij optrekt. Dus je moet nou niet denken, en dat lees je nou hier ook al uit, dat de Heere Israël verloste door de hand van Jerobeam. Dat is een goddeloos mens, een goddeloze koning. Maar toch kan de Heere zulke mensen aanwenden om een land te verlossen, een volk te verlossen, of Gods volk weer adem te geven. Oh ja. Gooi ze nou niet op één hoop, want de Heer heeft ook Nebukadnezar gebruikt. De Heer heeft ook die Persische vorsten, die Babylonische vorsten gebruikt in zijn dienst. Korach wordt genoemd, koning Korach, het werktuig Gods. Dus pas erop om nou alles op één hoop te gooien, dat doet het reveldom. Dat doet het reveldom. Daar is geen onderscheid meer in. Ik heb nooit zo'n door God geslagen volk gezien als het reveldom. De Heer heeft ze alle licht ontnomen, hij heeft ze getuigen eruit weggenomen. Alle predikanten hebben het gezag van de Heilige Geest eraan gegeven, want ze kunnen zich aanpassen. Ze kunnen Gods woord aanpassen naar de omstandigheid. Op die zendingsdag van Harskamp, ik las nog wel een paar impressies van die preken. Het is allemaal weer evangelie en Gods volk wordt vervolgd, maar ze kennen het zelf niet. Ze kennen het zelf niet. Dus daar word je onder bedrogen. Nou is Gods woord niet gebonden, denk er goed om. En dan ga je denken in het begin, als de Heer dan zaligmakende kracht op je ziel uitoefent, dat die predikanten dat ze dat kennen. Ja, dat zou zo behoren te zijn. Nou, ik ben erachter gekomen dat dat helemaal niet zo is. Ze kunnen de meest rechtzinnige preken houden, tot op de dag van vandaag. Maar de Heer stelt toch zijn getuigen ertegen. Die rechtzinnige Amazia, die komt toch openbaar. Hij kon die afgoden kon hij niet verbergen, het komt openbaar. Zoals ik u heb aangetoond dat Ezechiël door God geroepen was om die beer, om die gesloten doofpotten te openen. Hij moest in die wand graven. Al die dominees die zijn daar te vroom voor, want ze zijn zelf de bewerker van die doofpotten. Zoals die Diederich van Dijk gezegd heeft. Ja, hij zegt dat had toch eigenlijk niet gemoeten dat schandaal naar de Telegraaf is gelekt. Ja, maar dat is de hand Gods gezien geweest, de hand Gods er meer in. Dat doet God. En daar gebruik je de Telegraaf voor. Zie je het nou? Dat staat ook hier verklaard. Dat hij door de hand van die goddeloze koning Jerobeam Israël verloste van die tirannie van de Syriërs. En Hamat en wat er ook staat geschreven. Dat hij Hamat en Damascus weer teruggeeft. Die eigenlijk tot Juda behoorde, hè, maar die koning Joas die eigent dat toe. En dat was hetgeen wat Jona de profeet had voorzegd. En hoe de Heere dat doet hij op zijn soevereine wijze. Je zou zeggen, hij maakt altijd gebruik van zijn geroepen knechten. Dat is niet altijd zo. Hè, want in algemene zin, in zaligmakende zin wel, ja, absoluut. Maar in algemene zin, hè, we hebben ook met de maatschappelijke dingen, de sociale dingen. Hè, er zijn zoveel terreinen in het leven. Daar gebruikt de Heer ook dikwijls andere personen voor. En dat is voor Gods volk altijd, hè, een verlossing. Hè, dat de Heer de koningen, de harten van koningen neigt als waterbeker. Nou, dan zou je zeggen, dat hadden we nou nooit van die koning of die president verwacht. Daar moet je ook nooit van verwachten. Je moet op de Heer zien. Hij regeert. Hij stuurt die daarheen, die daar, hij laat dat doen. Hij laat president Trump die pedofielen gevangen nemen. He, die lopen in Nederland allemaal los. Die staan aan het roer. Ja, absolute waarheid. Absolute waarheid. Nou, Trump die heeft al tegen dat krankzinnige klimaatakkoord heeft hij helemaal verworpen. Hij zegt, daar geloof ik niet in. Nou, daar geloof niet één van Gods kinderen in, want het is allemaal één grote fake soort. Al die doofpotten. Ja, dat zal in deze wereld. Je krijgt geen betere wereld, hoor. Dat moet ik ook gelijk zeggen. Nou, je krijgt geen betere wereld. Maar de Heere die doet vele wonderen tot versterking van het geloof van zijn volk. En dat doet hij ook in de tijd. In deze wereld zult je verdrukking hebben. Maar je zal ook de wonderen God zien. De Heere liet in Gethsemane ook die krijgsknechten achterovervallen. Nou ja, dat was niet finaal. Want diezelfde krijgsknechten hebben hem toch gevangen genomen. Maar hij liet zijn almacht blijken. Dat is altijd tot versterking van het geloof. Wat dacht je me nou? Als de Heer zijn hand ertussen houdt, dan kan een ander mens je niet zien. Nooit ontdekken. Ik zal de grendels uw poorten sterken. Nou, dan komt de duivel niet doorheen. Absoluut niet. Als we dat niet meer geloven, mensen, dan geven we het woord prijs. Ook deze zaken die hier zo duidelijk staan beschreven. De Heer, ik zie dat de Heer Trump gebruikt voor bepaalde dingen. Daarmee is die man niet bekeerd. Hij speelt misschien wel onder één hoedje. Daar moet je niet naar zien. Je moet kijken wat God doet. Ja. Nou, dat zien we hier. dat de Heere die Jerobeam aanwendt om dat volk zijn landpalen weer terug te geven. Want je moet maar rekenen, als er een landpalen wordt ingenomen door de Syriërs, dat die mensen in die landpalen verdrukt werden. Als slaven gebruikt werden. Zijns moesten opbrengen. Dat was een slavenleven. Daar heeft hij Jerobeam voor gebruikt. En hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Maar het is met Jerobeam niet goed afgelopen. Nee. Dus de Heere kan een mens gebruiken. Ja, en toch weer aan de kant zetten. Dat is wat. We moeten alle Gods raad uitdienen. Ja? En de Heere bepaalt waar hij je voor zet, wat je moet opknappen of afbreken. Maar als het niet in zijn gunst is, dan kom je er ook zelf bij op. Wat een lessen staan hier in deze hoofdstukken verklaard. En we zien dat met Azaria, die staat geschreven, dat het ganse volk van Juda nam Azaria. Dat is Uzia, gewoon een Uzia. Het is dezelfde naam, Azaria, Uzia. En hij maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Dus dat was de opvolger van koning Amazia, waar we het over gehad hebben. En die koning Uzia, daar staat van geschreven dat hij als priester wilde gaan offeren. Maar toen hield de profeet hem tegen. Maar zegt, gij zijt niet allowed to enter de tempel en de heilige plaatsen. En terwijl die Uzia doorgaan, dus de Heer sloeg hem in één keer met mijn laatstheid. Kijk, dat is altijd tot versterking. Ik heb de dodelijke dag van zulke mensen niet begeerd en de profeet ook niet. Maar de Heer doet dat. Ja, hij doet dat om zijn volk te versterken. Ik ben met u de oude dagen. Dat doet hij ook door zulke tekenen. Dus als je nou denkt dat je Gods werk in belasten, ja, door beunhazerij, dan slaat hij je met melaatsheid. Net zoals Gehazi. Nou, dat was toch de secretaris van Elisa. En Demas. En hoe zijn die mensen niet bezocht geworden door de Heer? Onder de toelating. Demas heeft de tegenwoordige wereld wel lief gekregen. Onbekeerd. Gehazi. Uzia is in melaatsheid. Hij is zelfs in de melaatsheid gestorven. En ze hebben hem open veld begraven. Want hij was melaats. Ja. Miriam. Met melaatsheid geslagen. Dus daar ontkomt ook Gods volk niet aan als zij de Heere gaan betwisten hoe die werkt. Pas daarover op. Heeft de Heere dan alleen door Mozes gesproken, zegt Miriam. Nou, wat een opstand. En Aaron die complotte met ermee. Kijk, Gods woord openbaart altijd zulke dingen zo open, zo eerlijk. En nou, in onze dagen willen ze alles doofpotten. God wil geen doofpotten, hij breekt ze allemaal open. En ik zou je vertellen dat SGP-schandaal, dat gaat nou ontkend worden. Maar de Heer zal het nog verder openbreken. Want er is geen druppel geloof bij heel wat SGP. God zal dat SGP verdoemen. Dat gouden kerkkalf zal die verdoemen. Net zoals dat kalf onder de Israëlieten in de rivier tot stof gemaakt werd. En dat moest er nou, toen zegt Mozes, nou lik nou je afgod maar op. Zulke dingen gaat de Heer ook doen in onze dagen. In tijden van grote afval, dan wordt Gods volk door zulke zaken gesterkt. Want de Heer is als een almacht tonen. Hij gaat twisten met onze twisters. Hij gaat onze bestrijders bestrijden. De lieden die met u twisten zullen ze vergaan. Kunnen ze mij spotten? Want de Heer, hij is slow to anger. Hij straagt tot toorn. Maar ze zullen geconfronteerd worden met de toorn van God. En als jij er niet bekeert, gemeente, dan kom je wel op diezelfde hoop terecht. De Heer maakt nog onderscheid. Ik heb het vanmiddag nog tegen de kattengezanten gezegd. Ik zeg, jullie zijn gedoopt. De Heer heeft je afgezonderd. Je behoort God toe. Ook die uitwendige kinderen des verbonds, die behoren God toe. Je legt onder de claim van een drie-enig God. Is dat geen voorrecht? Dat is een uitnemend voorrecht. Hebben de heidenen niet. Sla er toch eens achter op. Koop nou je tijd uit. Je hebt een pleitgrond gekregen. Geen rotsgrond. Een pleitgrond. Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Absolute waarheid. De Heer is slow to anger. Hij is traag tot toorn. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. Gemeente, we hebben u weer voorgesteld enige episodes uit Gods woord, enige fragmenten van het leven der koningen, ook hoe het nou gaat in onze tijd. Er is geen verschil, absoluut geen verschil. De dingen van Amazia, de dingen van Joas, de dingen van Jerobeam, de dingen van Uzzia. Het wordt in onze dagen geëtaleerd, gepropagandeerd, worden overal kijkdozen van gemaakt. De zonden worden gekerstend, de zonde tot wet verheven. En als je nou je ogen geopend weet bij God vandaan, dan zie je al die dingen. Dan ga je er gebukt onderdoor, dan ga je de Heilige Geest aanroepen of hij een banier wil oprichten tegen de ongerechtigheid. Waardoor je overspoeld draagt te worden, hè, want de wereld wordt overspoeld met ongerechtigheid. Maar dan heb je het eerst persoonlijk van God geleerd. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar gij verzoent en zuivert die. Dus daar begint het mee. Niet zoals dominee Roos, vriend Roos, Wim Roos dat verkondigt. Dat is allemaal dwaling. Dan heb hij het geleerd en Maria de Moeder des Heer niet. Nou man, ik zou niet in je schoenen durven reizen. Met al je dramatische voorstellingen van zaken. Dat is alleen maar de mens in het midden. Van Christus hoor je niks. Niet wat je ervan moet horen. Hè? Want dan preken ze Christus nog als het lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar ze hebben het nooit over de leven van Judas staan. Daar heeft die veldman aan ontdekt. En dat is waarachtig waar. Bij God vandaag gesproken. En hij heeft die raad in de wind geslagen. Nou, dan sta je onder hetzelfde oordeel van Amazia. Dat zal ik je verzekeren. Want God handelt zonder aanzien des persoons. Absolute waarheid. Ze komen nergens mee in de schuld. Nou, dan loop je eigenlijk tegen God te pletter. Dat zal ik je vertellen. En dat verkondigt ons Gods woord. Maar dat heb ik ook te prediken. Als ik dat oversla, dan ben ik ook een hypocriet. Kan ik niet overslaan. Ik ben geen baas over mijn eigen tong. En over mijn eigen hart. Nee, gij zijt geroepen, Jeremia, om af te breken. Te verwoesten. Te vernielen. En op te bouwen. Al die heilige huisjes moeten eraan. Want er is maar één koning. Er is maar één God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En er is maar één koning van de kosmos. Die alle macht heeft over hemel en aarde. En er is maar één woord. Hè? Sola gratia. Sola fide. Sola scriptura. Maar dat is ook tota scriptura. Dus je kent er niet. Die leeuw uit Judas stam kan je er niet uit wegmoffelen. Nee. En als je aan kerkpolitiek doet, nou mensen, ik zou niet in je schoenen durven lopen. Want dan ben je politiek bezig in Gods huis, godslastering. Dat is godslastering. Je moet de woorden Gods, hè, zoals Zacharia, God zegt, letterlijk. En toen werd hij gedood. Kijk, daar is op deze wereld geen plaats, want er was geen plaats voor Maria en Jozef. Voor Christus was er geen plaats. Hij had geen plaats waar hij zijn moederhoofd kon nederleggen. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nechten. Maar de zoon des mensen heeft geen plaats op deze wereld. Heer, ik heb nog een dak onder boven mijn hoofd. Jacob had nog een steen waar hij zijn hoofd op kon nederleggen. Weet je wat nou waarachtige bekering is? Je eigen uitleveren aan God. Op genade of ongenade. Houd er toch eens mee op met die processen. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, want grimmigheid is bij God niet. Amen. Heer, dat is waarachtig de waarheid. Dat grimmigheid bij u niet is. Want gij zijt in Christus een verzoend God. En lieve Vader, Abba Vader. O, mochten we daar door u bediend worden. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen Gods, door welke wij roepen, Abba Vader. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. En mocht gij uw naam verheerlijken tot aan de verste grenzen. Dat we niet ons zouden laten bewegen wat mensen zeggen, wat kranten ons berichten, want zelfs de wereld merkt op, het is alles leugen en bedrog. Maar uw woord is de waarachtige waarheid. En gij, o Heer Jezus, gij zijt de weg, de waarheid en het leven. Heere, gij mocht ook die hoofdredacteur van het RD bezoeken. Want hij waarschuwt zogenaamd tegen Netflix. Dat 40% van de refo's Netflix kijken. En de TD is nog 1000 keer erger dan Netflix. Gij mocht die hypocrieten bezoeken. Want ze bedriegen het volk. Ze geven Sodom de hand. En ze willen de vrome man spelen. Gij mocht ermee twisten. Om Jezus willen amen. Gemeente, laten we nog zingen van het 12e zangvers van die kostelijke psalm van Asaf. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn op de velden. Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.